Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De eerste was het meest emotioneel, de derde dominant. En de tweede, ja, dat was de tweede. Het waren de woorden van Max Verstappen zaterdag na het definitief binnenhalen van de wereldtitel. Eentje die je van verre zag aankomen, daar hoef je geen waarzegger te zijn. Het feest werd gevierd in Qatar en daarbij aanwezig was onze man Arjan Schouten. Dit is Pitstop, de Formule 1 podcast van het AD. Ik ben Etienne Verhoef en sorry alvast Arjan voor mijn stem. Het is niet van het juichen voor Max, maar de verkoudheid slaat toe op de stembanden langzamerhand. Dus nu wordt het steeds minder. Ik ga steeds meer naar Barry White.
Heb je ook te veel onder een blazende airco gezeten, of niet?
Nou, dat heb ik niet. Jij wel, denk ik, of niet? Want het was snikheet deze racedag.
Wat een slecht idee, zeg. Een Grand Prix van Qatar begin oktober. Wat een slecht idee. Maar goed, daar komen we straks wel op.
Ja, laten we het eerst over de wereldtitel hebben en dat soort zaken. Ja. Die zagen we van verre natuurlijk aankomen. Dus zo groot was die verrassing ook niet.
Nee. Dit was een gevalletje afvinken, ophalen, uitpakken, incasseren. Ja, je kan erover twisten of dat het in stijl was of niet. Twee kampen. Je kan zeggen, het was niet in stijl, want het was in de sprintrace op een zaterdag en hij won niet. Je kan wel zeggen, het was in stijl, want het kwam omdat Sergio Perez in een zandbak belandde en uit moest stappen. Ja, hè? Laten we wel zijn. Dat is ook een beetje het verhaal van dit seizoen. Dus dat het dan zo eindigt, vond ik ook wel weer illustratief.
Ja, want het was natuurlijk, het was die sprintrace was, er zat een paar foutjes in het begin en uiteindelijk was gewoon top 6 eindigen, toch?
Ja, McLaren ook echt goed. Ook weer vandaag. Maar weet je, het hoeft ook allemaal niet meer. En,
zou hij echt gas gegeven hebben toen hij hoorde Perez uitgevallen? Toen hij hem zag staan in die zandbak? Of had hij gedacht, joh, weet je, we rijden hem uit en we zien het wel?
Nee. Hij wilde wel echt voor die zegen gaan. Ja. Dat zei hij ook wel. Maar hij had het wel geregistreerd. Hij kreeg het wel mee, zeg maar. Van, oké, die is eruit, dan is het nu klaar. Ja. Alleen, ja, daar heb ik natuurlijk het hele weekend over geschreven en over gepraat. In het brein van die Verstappen werkt het blijkbaar zo dat je altijd wil winnen. En dat is ongelooflijk knap. En ik denk dat het belangrijkste instrument is achter zijn succes. Want ook vandaag weer, je moet je eens voorstellen dat je wereldkampioen wordt. Dat kunnen wij niet, wij normale mensen. Ja, jij misschien iets beter dan ik. Ik zie je knikken aan de andere kant van elkaar.
Ja, natuurlijk. Nee. Ja,
ik zou niet weten waar jij dan wereldkampioen in zou moeten worden.
Ja, kogelkop of zo. Ja, zoiets.
Ja, wellicht. Kant klossen, ik weet het niet. Maar je moet je voorstellen dat je dat wordt. Aan de andere kant van de wereld. Na het meest succesvolle seizoen, zo'n beetje uit de Formule 1-historie. Nou, ga je 6000 keer op de foto, bij het rondebord, bij de gaai. En dan draai je een uiterst korte nacht, waarin je toch ook nog een paar gin tonics weet te bemachtigen in dit land, waar dat niet altijd even makkelijk is. Kom je uit bed. En dan weet je, oh ja, ik moet ook nog een Grand Prix rijden vandaag. En dan ben je dus in staat om je brein zo te resetten, dat dan heel de emotie van die dag daarvoor blijkbaar geen rol meer speelt. Of de tijd en plaats waar we zijn. Maar dat je gewoon denkt, hey, dat is maar zo'n race, die wil ik ook winnen. Dat is zo ongelooflijk knap als je dat kan.
Ja, kunnen alleen de hele grote dit.
Ja, ik denk zelfs dat een heleboel hele grote dit niet kunnen. Want Lewis Hamilton, moet je maar eens kijken. Die heeft toch vrij vaak de race, ja, weliswaar niet de dag nadat hij de titel had. Hè, dat is nog nooit gebeurd in de Formule 1. Ook weer een stukje historie. Maar dat is een rare statistiek. Gaan we nooit ergens teruglezen, want het is te complex om in lijstjes te vatten. Maar zelfs Lewis Hamilton had wel eens, dan was hij kampioen. En dan zag je daarna dat opeens Bottas ging winnen. Ja, het een heeft toch met het ander te maken, zou je zeggen. Maar volgens mij moet je er gewoon rekening mee houden dat Verstappen gewoon door blijft stampen tot en met Abu Dhabi.
Ja, nee, maar het zit niet bij hem erin om rustig aan te doen en niet het maximaal uit zijn auto te halen. Dat is natuurlijk ook duidelijk.
Nee, maar wij weet je, wij hebben allemaal geleerd, als je heel erg je best hebt gedaan voor adreskunde en je hoeft nog maar één repetitie en je weet dat je met een 5 ook wel genoeg hebt, ja, dan ga je gewoon je Frans leren waar je onvoldoende voor staat. Maar zo werkt het helemaal niet bij Verstappen, joh. Die wil gewoon alles winnen. Een Grand Prix is een Grand Prix.
Ja, goed, maar dat is ook te prijzen. En wat je zegt, feestje vieren tot een uur of 3 s'nachts omdat je wereldkampioen bent geworden. En de volgende dag er gewoon weer staan. Ja, dat is wel echt knap.
Leveren. Ja. Leveren.
Dus toch een beetje in stijl, toch, op zondag die race winnen.
Ja, ja, de zondag zeker, ja. Ja, ja, hij vertelde er zaterdag een hoop dingen over. Want ik vroeg aan hem van... ben je nou niet bang dat er een moment in je leven komt... Hè, dat is volgens mij onvermijdelijk voor alles en iedereen... dat die honger, die eigenlijk vrij onverzadigbaar is tot op heden... dat stopt. Hè? Dat je opstaat en dat je denkt... ja, het hoeft eigenlijk niet meer zo voor mij. En dat moment komt, dat erkende die ook. En daar heeft hij ook wel een bepaalde vrees voor... maar vooralsnog werkt het bij hem gewoon heel motiverend. Als hij iets kan winnen, wil hij dat winnen. En het is altijd maar meer, 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 meer. En ja, hij zegt, ik hoef dat niet te pushen. Dat zit van mezelf in me. Ik denk dat dat een familietrekje is. Want ik had het er met vader Jos over. Ja, die heeft dat natuurlijk ook gehad. Alleen die heeft natuurlijk nooit over de Formule 1 auto beschikt. Dat hij dat ook wekelijks kon waarmaken. Weliswaar in andere klasses. En laten we niet vergeten, de man is aardig op leeftijd. Maar hij won onlangs nog een rally. En ik heb vorig jaar...
Was je bij toch?
Van hem... ja. Nee, dat was vorig jaar dat ik erbij was. Onlangs won hij een rally. Maar vorig jaar zag ik al... ja, dat hij dat ook niet doet om tiende te worden, zeg maar. En ja, dat zegt toch wel veel over die familie. En ja, je kan zeggen, waarom doen ze het nog? Ze zijn allemaal steenrijk. Maar het toont ook alweer de sportpassie. En dat vind ik toch ook wel prachtig.
Ja, maar ik denk dat moment... Kijk, het is ook alweer gek. Hij is nu voor de derde keer wereldkampioen geworden. Ja. En dat we überhaupt die vraag stellen. Want ik bedoel, Djokovic, Nadal, iemand als Federer... dicteerde een jaar of 20 het mannentennis. Ja. Totdat blessures het bij Nadal en vooral Federer... natuurlijk bijna onmogelijk maken om nog door te gaan. Maar Djokovic, dat is ook gewoon een machine natuurlijk. Die gaat ook gewoon door. En die wil ook alles winnen.
Weet je waar het denk ik mee te maken heeft, dat wij er nu toch een beetje zo over praten. Ik heb er ook een analyse over geschreven voor de krant. Dit is een sport waarin, als je eenmaal aan de macht bent, dan blijf je daar vaak ook wel. Althans, als je daar de capaciteiten voor hebt en de auto. Het heeft natuurlijk machtsperiodes, Formule 1. Mm-hmm. En er zit iets tegenstrijdigs in deze sport, dat hoe meer je gaat winnen en hoe langer je aan de macht blijft, hoe minder bijzonder het grote publiek het soms lijkt te vinden. Wat heel raar is, want je zou juist denken, hoe meer je wint, hoe knapper het is. Alleen, ja, je somt het net ook al op. Die tweede is nu opeens zomaar de tweede. Zo zei hij het zelf ook. Maar ja, weer een titel en weer een titel. En er zijn bepaalde kampen, die praten het nu zo al over, dat je bijna geneigd bent om het pas weer knap te gaan vinden als hij de zeven wint. Want dan staat hij, hè? Ja. Ik heb zoveel journalisten hier deze week de vraag horen stellen van, ja, denk je al stiekem aan die zeven van Schumacher en Hamilton? Dan denk ik van, jongens, we zijn op drie, hè?
Ja.
Even, hè? Hold your horses.
Ja, maar dat betekent ook dat iedereen wel doorheeft dat natuurlijk de dominantie heel groot gaat worden van Verstappen. Ja. En dat maakt wel weer interessant tot hoe ver gaat zijn dominantie. Ook omdat hij een aantal keren heeft gezegd al dat hij het niet zijn hele leven gaat doen. Hij heeft al te vaak daarvoor ook laten doorschemeren dat er een moment gaat komen dat hij denkt, nu vind ik het welletjes geweest.
Ja, zei hij vandaag ook weer. Hij zei, of gisteren dan. Na zijn titel, dan heb je zo'n Champions press conference. Hè? Gaat hij in zijn eentje op die bank zitten en dan 20 minuten lang vuren. Maar hij zei ook van, in sommige sporten is het vooral zaak dat je zelf topfit blijft. En als je dan de capaciteit hebt, dan neem een Federer en Djokovic waar je het net over had. Ja, dan, als jij maar topfit blijft, dan kan je op talent een heel eind komen. Maar deze sport heeft de complicerende factor dat je vervolgens ook nog het pakket moet hebben. En dat kan buiten je eigen schuld om ook zomaar opeens weg ebben bij je vandaan. Hè? Er komen regelwijzigingen aan over 2 jaar. Kan zomaar zijn dat het dan klaar is met de macht van Red Bull. Zou het niet de eerste keer zijn in de Formule 1-historie dat gebeurt. Dus daar heb je mee te maken. En dan is het denk ik de vraag... is het dan nog de intrinsieke motivatie aanwezig... dat Verstappen door wil blijven stampen? Ja. Maar vooralsnog denk ik niet dat... ons daar op korte termijn druk over te maken. Hij heeft natuurlijk het meest rooskleurige uitzicht van de hele paddock. Ja, dat McLaren nu dichterbij komt, dat was een vraag die we op Twitter kregen. Heeft er natuurlijk ook een klein beetje mee te maken dat Red Bull eigenlijk alles al binnen heeft. En de focus daar natuurlijk volledig op volgend jaar is gegaan. Dus dan trekt het ook wat meer naar elkaar toe. Is volkomen logisch. Maar ja, reken maar dat hij volgend jaar gewoon weer dominant is als er geen hele rare dingen gebeuren. En misschien dat jaar daarna ook wel. Nou, waar sta je dan op? 4, 5?
Ja.
En dan is het natuurlijk een beetje de vraag, wat gaat er daarna gebeuren? Blijft hij dan vooraan rijden? Of daar zei hij dus vandaag over, de uitdaging kan ik altijd wel herkennen. Maar als je dan uiteindelijk ergens rond P15 zou belanden, dan wordt het misschien wel moeilijk. Maar ja, volgens mij hoeven de mensen zich niet druk te maken om zijn persoonlijke motivatie. Die is echt nog steeds sky high. En dat heeft hij volgens mij op de zondag hier in Qatar ook wel gewoon laten zien.
Ja, maar het zit natuurlijk ook in het winnen van prijzen. Want volgens mij was het Pep Guardiola die een tijd geleden over het winnen van de Champions League zei van ja... We proberen het elk seizoen en we proberen het steeds. En het is heel moeilijk om het te doen, want er zijn heel veel ploegen die erom strijden. En toen vergeleek hij met de golfer Jack Nicklaus, die zei ja, die heeft 6 Masters gewonnen en die is 19 keer tweede geworden. Dus ja, je wint niet, ook al ben je de beste golfer van de wereld, je wint niet altijd elk toernooi. En dat geldt bij Max Verstappen. Als hij gewoon een goede auto heeft, wint hij elke race. Dan wordt het voor jezelf, de weg naar die uitdaging zoeken wordt natuurlijk anders. Dat wordt de moeilijkheid zo meteen.
Ja. Hij zei dat een race of 3-4 geleden, toen moest ik een beetje lachen. Ik denk dat Monza was. Toen zei hij, want ik vroeg hem destijds, gaat winnen ooit wennen? En toen zei hij, ook ik heb nog steeds meer verloren dan dat ik gewonnen heb. En dat klopt. Alleen, dat is momenteel wel een beetje een vreemde uitspraak om te horen uit de mond van Verstappen, omdat hij zo ongelooflijk veel wint. Maar als je nu kijkt, hè, de man heeft 180 Grand Prix gereden, heeft er 49 gewonnen. Dus het is volledig waar wat hij zegt. Hij heeft 27% gewonnen van zijn races, maar nog steeds heeft hij 73% verloren. Ja. Zo moet je het ook bekijken.
Ja, precies. Ja, het is niet dat een totale dominantie is. Dat is dit jaar wel het geval natuurlijk. Het is een ander verhaal.
Nee, zeker. Maar dat gaat niet duren. Nee. Dat weet je gewoon. Kijk, Michael Schumacher, die heeft weliswaar 91 overwinningen. Maar die heeft ook maar 29% van alle races die hij reed gewonnen. He, die heeft er 307 meegedaan. En dat weet ik wel. He, destijds, jaren 90, begin 2000, gingen de auto's wat vaker kapot. Maar elke kampioen die in dat lijstje staat, of ze nou 7 titels hebben gewonnen zoals Schumacher of Hamilton, of 5 zoals Fangio, of 4 zoals Senna, of Prost. Die hebben allemaal vaker verloren dan gewonnen. En dat tekent ook de sport.
Ja, precies. Maar goed, daarom is het ook wel mooi dat mensen nu al gaan praten over bijna, hè, gaat het wennen of niet? Maar ik snap het, maar uiteindelijk, hij is net begonnen eigenlijk aan die wereldtitelrace, toch?
Nee, ja, natuurlijk. Hij zei ook vandaag van, uiteindelijk ben ik nog hartstikke jong. Hè. Hij is vorige week 26 geworden.
Ja.
Ja, 26 jaar, hè.
Lewis is 38, geloof ik, toch, nu?
Ja, nou ja, hij heeft nog wel wat dagen voor de boeg. Dus, ja. kijk, toen Michael Schumacher 26 was, had hij er pas 2.
Ja.
En toen moest hij nog tot zijn 31ste wachten om 3, 4, 5, 6 en 7 erbij te gaan tikken. Dus ja, zeg het maar. Ja. Het kan nou echt nog alle kanten op. En het heeft met een heleboel factoren te maken.
Lewis Hamilton zei dat Red Bull en Verstappen, they've raised the bar. Dat het niveau is omhoog gegaan. Dat is, vind ik, uit de mond van Hamilton een mooie uitspraak.
Ja.
Gezien het verleden van die twee.
Ja.
Hij erkent ook dat er dus iets gebeurd is. En dat is niet alleen de wagen, dat is ook de coureur. Die dus iets neergezet heeft en standaard verhoogd heeft. Toch? Dat zegt hij er ook mee, toch?
Ja. Al had je vandaag ook al... Ja, maak je vraag op.
Welke standaard heeft hij verhoogd? Wat zie jij? Wat hoor jij?
Ja, nou ja, echt alles klopt. Onder alle omstandigheden met die auto. En kijk, die auto's zijn ze technisch gewoon... leading mee, maar daar kom je er nog niet mee. Hè? Het moet ook tot in de uitvoering komen. En je ziet gewoon, alles klopt binnen dat team. Echt tot in de puntjes. Aan de kant van Max, hè?
De andere kant van de garage,
daar komen we nog wel op. Ja. Daar levert die ene man die de stuur in handen heeft al een tijdje niet. Maar als je nou eens kijkt, want Max Verstappen zei, het is heel makkelijk om te zeggen, als je een dominante auto hebt, dat je overal maar wint. Maar het is ons natuurlijk niet makkelijk gemaakt. Alonso zei het ook nog. Deze zomer, hè, moeten we niet vergeten, in juni en juli waren heel veel races met regen. Heel veel races met regen. En Zandvoort ook nog. Het was echt een lastig weekend. Ja. Waar je allerlei elementen voor je neus geworpen kreeg. En je ziet dus gewoon dat tal van teams op dat soort momenten steekjes laten vallen. En dat Red Bull de zaakjes altijd voor elkaar heeft. En of dat nou komt door die bizar goede samenwerking tussen GP Lambiaas als race engineer aan de muur en Verstappen, die echt kunnen lezen en schrijven met elkaar. En er zit ook soms wel een beetje frictie. Hè? Die lopen ook niet weg om een beetje ruzie te maken met elkaar. Tenminste, dat lijkt dan zo, maar dat is dan gewoon een discussie op het scherp van de snede. Ja. En dat hoeft ook niet altijd vrolijke chit-chat te zijn. Dat is volgens mij echt een van de elementen dat het daar hartstikke goed klopt dit jaar. Dat is een heel goed huwelijk. En zo zullen er nog een heleboel dingen zijn waar je niet altijd het fijnste van weet. En een heleboel technische dingen zijn waar je waarschijnlijk veel beter een andere podcast voor kan gaan luisteren binnen de DPG-groep. Ja, maar ja, je ziet gewoon dat het erg klopt, het huwelijk tussen Verstappen en Red Bull Racing.
Ja, precies. En dat huwelijk, dat is natuurlijk een huwelijk wat nog een paar jaar doorloopt. Maar als je deze voorsprong hebt, hè, we hebben het wel steeds over hoe nu McLaren dreigt in te lopen. Of het een beetje terugkomt, of dat is de hoop een beetje van iedereen. Maar ik denk dan steeds, ja, maar als je dit al hebt dit jaar, geredeneerd toen we begonnen met deze podcastserie, toen liep Mercedes mijlenver voorop en die konden steeds nu al gaan werken aan volgend jaar. Dus ik denk dat steeds, ja, daar waar McLaren probeert het gat te dichten, is Red Bull al bezig om naar volgend jaar te kijken hoe ze het dan weer nog sneller en nog beter kunnen doen, toch?
Ja, hoe noemen ze dat ook alweer? De wet van de remmende voorsprong?
Ja, precies.
Dat het aan het einde van zo'n motorreglement weer als een harmonicaatje in elkaar schuift. En dat heb je natuurlijk vorige keer ook gezien. Dat Red Bull steeds dichter bij Mercedes komt. Ja, dat is onoverkomelijk in deze sport. Tenminste, wel de laatste 20, 30 jaar. En volgens mij is het heel naïef om te gaan denken dat het nu opeens verandert. Dat we opeens een soort van rare winter krijgen dat McLaren opeens vooraan staat. Dat hebben we denk ik één keer gehad in de afgelopen 20, 25 jaar. Dat was toen, wat was het? British American Racing, de Honda, met Jenson Button. Die toen een heel handig technisch foefje hadden gevonden. Waarmee ze in de eerste 8-9 races zo ongelooflijk veel voorsprong hadden dat de rest met copy-paste tot na de zomerstop bezig was, zeg maar. Dus, ja. Maar zo werkt Formule 1 gewoon niet meer.
Nee. Dat gezegd hebben, de Jaap 1 hoeft hij niet te krijgen, geloof ik, hè? Verstappen.
Ja, heb ik hem toch even gevraagd. Ik weet niet of hij eigenlijk wel wist wie Jaap Eden was. Ik moest hem ook in het Engels stellen, dus het was Jaap Eden, zei ik. Er kwamen zelfs Nederlandse verslaggevers naar me toe die vroegen, wie bedoel jij nou eigenlijk? Want de Fanny Blankers Coon, die snapte ze natuurlijk wel. En Johan Cruyff.
Jaap Eden.
Ja, maar ja, dat is ook zo achterlijk, hè. Weet je, dan heel contingent Nederlanders en dan heb je één zo'n sessie. Maar ja, ik snap het ook wel weer. Dus, kijk, Max Verstappen is natuurlijk zo ongelooflijk groot. Die is al lang niet meer van ons. Die is nooit van ons geweest, maar ik bedoel meer, hè, mediatechnisch is die ook niet meer van ons. Die moeten wij delen met de wereld. Zoals heel Topsport Nederland de grote jongens ziet uitvliegen. Maar goed. Weet je, dan is dat wel het moment op de donderdag voor mij om toch ook te vragen. Kijk, Ronald Waterhoos had in de column in de Limburger gezegd van, het maakt niet uit of hij nou nog 4, 5, 6 titels erbij wint. Hij is toch wel de grootste sporter van Nederland. Nou ja, is natuurlijk een borrelpraat eerste klas. Daar kan je het nooit allemaal mee eens.
De Kruijfadepte vond dat belachelijk en verschrikkelijk dat al gezegd werd. Daar kon je niet wel zeggen, ja.
Nee, maar je kan net zo goed zeggen, Richard Krajicek hoort er ook bij. Want ja, welke Nederlander heeft nou een Grand Slam toernooi gewonnen? Ja. Weet je, dat is, je gaat het niet eens worden. En ik weet dat Verstappen dat ook gruwelijk, verschrikkelijk irritant vindt. Dat soort dingen. Dus dat is ook mijn taak om dat toch eens te koppelen van, wat vind je daar nou van? En nou, ik hoefde, blijkbaar had ik iets geraakt. Want er kwam echt een spraakwaterval uit waarin die ook, ik begon eigenlijk helemaal niet over het sportgala, maar daar begon hij zelf over. Dat van hem hoeft het allemaal niet. En hij had echt, wat mij betreft, hele rake teksten erover. Over het feit dat hij het eigenlijk een belediging vindt aan andere sporters die heel veel doen voor hun sport, ook succes hebben. En dan blijkbaar niet de waardering mogen hebben in de vorm van zo'n prijs. En kijk, als je de één gaat uitlichten, dan doe je altijd een heleboel tekort. En dat was volgens mij zijn grootste opmerking. Tegelijkertijd is sport ook een oneerlijke wereld. Hè? Er is altijd één de beste en de één na beste die staat dan in de schaduw. Ja. Maar nomineer hem maar eens niet. Zou ook een beetje raar zijn na dit jaar, toch?
Nee, ik kan ook gewoon zeggen, nou, hij wil het niet, dus dan nomineren we hem niet. Prima, is ook goed.
Nou, vertel mij nou niet wat er gaat gebeuren. Weet je. Nou, hij gaat echt wel genomineerd worden, maar hij gaat hem niet winnen dit jaar.
Nee.
Mathieu van der Poel wint natuurlijk. Dat snap jij ook.
Ja, denk je van der Poel dat Mathieu het wordt?
Nou ja, als jij wereldkampioen op de weg en in het veld wordt en je wint Milan Sanremo en je wint Parijs-Roubaix.
Ik denk dat tegenwoordig niet meer sportman en sportvrouw, maar dat het één categorie wordt zometeen. Dat is dus de sporter van het jaar.
Dat zouden ze moeten doen natuurlijk.
En dan wordt het Femke Bol natuurlijk.
Wie?
Femke Bol.
Ja, waarom niet Sivan Hassan dan?
Kan ook Sivan Hassan, kan ook. Nou, zie je. Nou, hier, daar gaan we.
Waar gaan we nou helemaal heen, joh?
Ik weet ook niet, Theo. We gaan terug naar de race. We gaan terug naar Qatar. Hey, wat was dit eigenlijk voor weekend? Want ik zag iedereen half uitgeput op de foto's liggen en moesten dehydrated en dat soort dingen allemaal. Het stoeltje werd te heet, hoorde ik Alonso roepen.
Het was maar warm, joh.
Ja?
Goh. Man. Ja, dit is hier geen dag dat het onder de 40 graden bleef. Daar komt nog eens bij dat het gewoon best wel heel matig georganiseerd was. Ik bedoel, je kan er een heleboel over vertellen, maar dat is het gewoon. Dus het leek wel of dat de Grand Prix, ondanks dat ze 2 jaar eerder al een beetje hadden warm gelopen voor corona, maar dat ze er gewoon nog niet helemaal klaar voor waren. Er was gewoon, niet alles was niet helemaal op orde. Buschauffeurs die de weg rond het circuit niet weten. Ik heb serieus een keer in een bus gezeten, die reed een heel rondje. Toen was ik 20 minuten verder en toen stond ik weer op dezelfde plek als waar ik instapte. Ja, die man dacht, jongens, ga er maar uit nu. Maar ja, we waren nog geen steek verder. Dus dat sloeg helemaal nergens op.
Ik hoorde dit verhaal van jou van de week. En toen, ik zag Lewis Hamilton, die was natuurlijk uitgevallen in die race, al gelijk in die eerste bocht.
Ja, die ging op een scooter
die
zitten.
Een scooter. Ja. En dan had ik mijn scooter zei, ja, kan hier niet heen. Ik kan daar niet, die wilde bijna het circuit opgaan met die scooter.
Ja, maar dat heb je dus de hele tijd hier. Want ja, dan rij je naar links en dan staat er een parkeerwacht en stuurt je naar rechts. Nou, ben je helemaal naar rechts lopen, staat er een parkeerwacht, stuurt je weer naar links. En ze hebben allemaal twee van die gele staafjes, van die fluoriserende staafjes in hun handen. Of dat ze een Boeing 747 naar de grond moeten halen en naar de hangar moeten begeleiden, weet je wel. En als je er wat van zegt, dan zeggen ze yes, I'm just doing my task, yes. Maar ja, dit is natuurlijk, ja, ik ben nog zo vaak in het Midden-Oosten geweest. Het is bijna in elk land hetzelfde. En uiteindelijk komt het ook allemaal wel goed. Dan moeten ze een paar jaar leren. Kijk, Bahrein is perfect georganiseerd. Mm-hmm. Maar die staan er al 14, 15 jaar op. Ja. Abu Dhabi is ook best goed, want dat is op een heel ontwikkeld deel van de stad nu. Hè? Dat Yas Marina, dat is echt een eiland. Ja, dat is een soort feesteiland buiten Abu Dhabi stad. Hè, met allemaal dure hotels en discotheken en pretparken. Dus dat is gewoon tiptop in orde.
Ja.
Maar dit is eigenlijk gewoon in een heel onontwikkeld deel in de woestijn op een kwartiertje rijden boven Doha. Boven de 10 minuten van dat Luzel stadion. Hè, waar Wout Weghorst er ooit is 2 inschoot tegen Argentinië. Dat weten de lezers ook nog wel, denk ik, de luisteraars. Maar ja, dat... Er is gewoon helemaal niks. Je neemt op een gegeven moment afslag 32 of zo op de snelweg naar Alcor. Nou, dan ga je naar links de brug over. En dan opeens zie je een gigantische parkeerplaats in de zandbak liggen. Met daar binnenin een circuit. En ja, aan de circuit ligt het niet. Al is het best wel glad als je vlak voor de Grand Prix besluit nog even te gaan asfalteren. En er komt elke dag een zandstorm overheen. Maar... allerlei opstartproblemen. De airco bijvoorbeeld in alle paddockgebouwen die op de eerste dag een soort van op hol sloeg. Waardoor ze in Qatar, waar het buiten 41 graden was, binnen dekentjes aan het uitdelen waren omdat het te koud was. Ja, schitterend. Iedereen elke dag met zijn winterjas aan. Ja, fantastisch. Je maakt wat mee hier. Dus,
Maar dat, want het was natuurlijk wel het van tevoren over. Is er nog wat van het WK overgebleven? Want
nee,
toen was
het lijkt wel... Ja. Nee. Het lijkt wel of iedereen die dat georganiseerd heeft weer vertrokken is. En we hadden collega Sander van Mersbergen ook, die voor de nieuwsdienst wat dingen heeft gedaan. En ja, die was in een strandtent geweest tijdens de sprintrace. Hè, het is notabene de race waar die kampioen kon worden. In een strandtent. Er was speciaal F1 night. Tijdens de WK's moest je volgens mij €65 betalen om daar 3 drankjes en
ja, 75
wat,
was het, ja. 75 drankjes, ja.
En nu was het 45, dus ze hadden al een beetje voorgesorteerd dat dit niet zo populair zou zijn als Messi en al zijn vriendjes. Maar ze hadden dus een flatscreen gekocht van €65.000. Die stond daar vrij prominent. En hoeveel mensen waren erop afgekomen? Zeggen en schrijven 10.
Ja.
Nou ja, 11, want Sander was er ook. Ja, dat kan niet uit, zoals een bezoeker in het stuk van Sander opmerkte. En tegelijkertijd voegde ze daaraan toe, maar dat maakt hier ook niet zo heel veel uit of dat het uit kan.
Nee.
Dus ja, je verbaast je werkelijk elke dag over van alles en nog wat.
Maar dat WK heeft ook voor een soort openheid gezorgd, zeiden ze. En dat was de bedoeling. Heb je dat ook gemerkt nu je er weer was?
Dit land... Kijk, ik ben hier in 2013 denk ik voor het eerst geweest bij de Ronde van Qatar. En daarna ben ik daar nog wel eens geweest. En ik ben ook nog wel eens bij het WK wielrennen geweest in 2016. En je merkt wel, los van het feit dat er elk jaar 27 miljard wolkenkrabbers bij staan, dat er hier wel meer mag nu. Ik bedoel, alcohol bijvoorbeeld, hè, wat best wel streng was. Ja, dat heb je hier nu best wel op veel plekken. Als je wil, kan je hier het hele weekend Leffe Blond en La Chouffe drinken. Als je genoeg geld meeneemt, want het blijft wat prijzig. Maar dat is in bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië, is dat uit een boze. Hè? Daar heb je alleen maar een kilometer 0,0 biertjes in de supermarkt liggen. Dus in die zin is er meer openheid. En het is ook helemaal niet meer zo'n probleem hier om bijvoorbeeld in een korte broek en met slippers een restaurant in te gaan en zo. Alleen, ja, de toerist, hè, wat ze toch een beetje hoopten met dat WK, ja. De toerist heeft volgens mij Qatar echt nog niet gevonden.
Nee. Dus die lijntjes waar die gasten in zaten met de metro, die liggen nog steeds de half braken bij.
Er zit niemand in. Er zie je wel eens wat arbeidsmigranten in zitten. Maar bijvoorbeeld de Formule 1, die roept het er nu heel trots dat het uitverkocht was. En dat het veel meer mensen had dan 2 jaar geleden. Ja, wat nogal wieders is, want dat was een coronajaar. En toen stonden de amper tribunes.
Ja.
En nu hadden ze de capaciteit uitgebreid tot 40.000. Ja, dat is belachelijk weinig natuurlijk. Want alleen in Zandvoort, wat echt een heel compact circuitje is, wat denk ik 1/10 van de ruimte heeft als wat ze hier hebben, daar zitten er elke dag al 110.000.
Ja.
Dus over het hele weekend waren er volgens de Formule 1 waren er 126.000 kaarten verkocht. Ja, ik waag het te betwijfelen, want ik heb een heleboel lege plekken gezien. Dus
ja, ze zijn wel verkocht, bovendien, maar die komen niet, die mensen.
Nee.
Die komen bovendien, dat er geen Qatari in zaten in die Formule 1-wagens.
Nee, maar een collega van me die had ook met Engelsen gesproken.
Ja.
Die hadden best wel veel geld betaald. En dan vlieg je dus met Qatar Airways naar Qatar, wat echt een geweldige maatschappij is. Dan kom je in dat vliegveld van Qatar aan. Dat is een soort... Nou ja, Schiphol mag daar de schoenen niet van poetsen, zeg maar, qua luxe.
Mm-hmm.
Dan kom je in je hotel aan. Nou, al die hotels zijn hier goed natuurlijk, zeker na het WK. Maar dan kom je dus op dat circuit aan. En dan kom je erachter dat je voor die, weet ik veel, $300 wat je betaald hebt, moet je tijdens de middagtraining, als het nog licht is, zit je dus op een tribune waar helemaal geen dak op zit. Ja, dan is het 39 graden. Houd dat maar eens een uur vol.
Ja, precies.
Dus ja, daar moeten ze echt nog een heleboel stappen maken. En niet in de laatste plaats, wat ook echt niet best wel een tegenvaller was, is dat het voor de coureurs gewoon volgens mij niet een hele gezonde exercitie was wat ze vandaag aan het doen waren.
Nou, ook mede ingegeven door die banden. Die dus werd gewoon ingegrepen door Pirelli. Jullie moeten verplicht bandenwissel doen. Nou, dat is natuurlijk helemaal van de zotte. Dat betekent dus dat echt iets aan de hand is, toch?
Ja, 3 keer naar binnen, anders gaan ze klappen. Ja. Daar komt het volgens mij in gewone mensentaal op en neer.
Ja.
Op neer, toch?
En dan liefst zo snel mogelijk naar binnen, want anders dan...
Ja, een rondje voor 18 maximaal.
Ja.
En dan... Maar dan krijg je dus dat je de hele tijd aan trappen bent. Want je deed het verse banden. Hè? Dus die... En er komt nog eens bij, deze Grand Prix, hè, die komt volgend jaar later op de kalender. Dat gaat echt wel schelen. Volgens mij is het dan de voorlaatste. Dus dan zit je in november, december, een beetje waar het WK ook was. Nou, dat scheelt zomaar 10 graden hier. Maar als het dan s'avonds amper afkoelt, zoals wat vandaag was. Een sprintrace viel wel mee, bovendien is het heel korter. Maar als jij dus 2 uur gaat racen en je begint daar pas om 8 uur s'avonds mee. En dan is het bij de start nog 33 graden met een enorme luchtvochtigheid à la Singapore. Ja, dan is wel vragen om problemen. En dat hebben we ook wel gezien. Ik weet niet of alles op tv is geweest, maar Esteban Ocon heeft zijn helm volgekotst, heb ik me laten vertellen.
Dat was niet op tv. Ik zag hem alleen liggen op de foto's zelf, op zijn eigen Instagram, dat hij lang uit lag, Ocon.
Lance Stroll kwam amper zijn auto uit.
Ja.
Max Verstappen vroeg in de cooldown room of dat er iemand een rolstoel had. Nou was dat een grapje, maar hij ging vervolgens wel lang uit even liggen en zei tegen Norris en Piastri, jongens, doen jullie de podiumserie helemaal niet zelf, maar ik zie jullie morgen wel weer. En het schijnt dat Alexander Albon even is flauwgevallen in het medical center na afloop. Volgens Lando Norris hebben meerdere coureurs dat gehad. Fernando Alonso, zo'n beetje de oudste, meest geroutineerde op de hele grid. Die heeft toch heel veel meegemaakt. Die zei, dit is de allerzwaarste race ik ooit gereden heb. Nou, als Alonso dat zegt, dan zegt dat wel wat mij betreft.
Ja, precies. Dat zegt ook wat dus over de planning van deze Grand Prix en waar die staat eigenlijk op de kalender, dat hij hier niet moet staan met dit.
Dit was onverantwoord. Want je zag ook bij Williams, waar ze heel erg aan het worstelen. Want Logan Sargeant, die gaf over de radio tot een 3-4 keer aan van, jongens, trek het niet meer. Je zag hem ook. Er zat helemaal geen snelheid meer in. Af en toe schoot er een auto links en rechts langs hem heen. Hij had moeite om elke bocht te nemen. En wat mij betreft waren ze daar een beetje te lang aan het weifelen. Wat mij betreft hadden ze bij Willems en Pitmoor gewoon moeten zeggen, nu naar binnen komen. Ja. Dit is onverantwoord.
Ja.
Maar ja, ik snap het wel. Hè. Die jongen die is toch al een beetje aan het zoeken naar zijn vorm. En ja, Willems naar puntjes. Of naar resultaat. Perspectief. Maar nee, dit was gewoon niet verantwoord. En dan zie je dus dat je teams die aan het zoeken zijn naar puntjes en goede resultaten eigenlijk heel erg in problemen brengt. En dat is voor niemand goed.
Nee, precies. Wat ook niet goed was hoe Lewis Hamilton inreed op zijn teammaatje. Zou gezellig zijn, hè, bij de aftertalk. Denk je niet?
Nou, jij begon deze podcast ergens na 5 minuten zei je dat Lewis Hamilton had gezegd dat Red Bull de bar geraced had. Maar ja. Hij had zelf de bar een beetje gelood vandaag, wat mij betreft.
Nou, zeker.
Dat was niet zo best, hè?
Nee.
En dan ook nog op de boordradio eerst aanvankelijk zeggen dat niet zijn schuld was. Maar daar was hij toch eenmaal uit de auto vrij snel overeens dat dat niet helemaal de lezing was die hij moest gaan verkondigen met de rest van de wereld. En hij gaf vrij snel George Russell een hand en volgens mij bood hij zijn excuses aan.
Ja.
Ja. Maar dat was niet zo handig.
Nee, dat zorgde, beetje... zorgde wel gelijk voor spektakel op het begin van die race. Ik was er wel gelijk bij om 7 uur hier. Dat ik dacht,
ja, nou, ik was ook wakker. Ja. Ik even naar het puntje van mijn stoel schuiven. Maar het was een beetje opportunistische actie natuurlijk. Het deed me een beetje denken aan Barcelona 2016, of niet?
Ja, nou dat een beetje, ja.
Ja.
Ja. Het was een beetje... het was gewoon knullig, toch, dat hij zo'n fout maakt.
Ja.
Laat misschien wel zien hoeveel druk op hem staat, toch? Om te bewijzen dat hij nog wel zijn teammaat voor kan blijven.
Ja, nou ja, klaarblijkelijk ja, want volgens mij past het niet wat hij wilde.
Nee, dat was heel duidelijk.
Ja, en als je dat nou op een circuit doet waar je al 22 keer gereden hebt, snap ik het nog.
Ja, ja, precies.
Maar ja, je weet dat met licht contact ga je hier spinnen en dan beland je in een grindbak waar je nooit meer uitkomt. Een soort woestijngrind. Dus ja, wat wil je dan precies?
Ja.
Ja.
Het was een weekend in Qatar. Max Verstappen heeft de wereldtitel binnengehaald. En nu kunnen we ons langzaam gaan voorbereiden op het volgende hoogtepunt van Formule 1. Hè?
Je wilt over Vegas hebben, begrijp ik?
Nee, ik wil niet over Vegas hebben.
Oh.
Maar ik wil alleen dat wordt weer. Dat is in ieder geval nog iets waar we naar kunnen uitkijken de komende weken. Want voor de rest wordt het natuurlijk gewoon een soort van parade elke keer weer. De spanning is eruit natuurlijk in dit seizoen.
Nou, ik denk dat wel meevalt.
Ja?
Ja, ik ga de luisteraars toch enig perspectief bieden.
Oh, dat is fijn. Dat is fijn.
Nog voor Vegas gaan we ook naar Mexico. En denk jij niet dat dat een beetje een beladen race wordt? Met alles rondom Verstappen en Perez van de afgelopen maanden. En wat bijvoorbeeld een Marco laatst ook weer gezegd had over Mexicanen. Dat best wel een beetje... Nou, ik wil niet zeggen spannend, want het kampioenschap is natuurlijk al beslist. Maar dat best wel een beetje beladen race kan worden. En nou, misschien ook wel een beetje spannend, want ja, Perez had echt gewoon... Ja, daar hoeven we niet heel moeilijk over te doen. Had echt gewoon een strontrace. Dat echt gewoon een heel slecht weekend, wederom.
Ja.
En ik weet niet helemaal... Ik ga er even checken. Hij staat nu 30 puntjes achter Hamilton. Heeft het geluk dat Hamilton uitvalt.
Ja.
Pakt maar 1 puntje zelf, terwijl een Alonso er dan toch weer 9 pakt. Kijk, Leclerc is te ver weg en hij zal het allemaal best wel halen. Alleen, het zijn maar 30 punten en er zijn nog 5 races te gaan. Dus het is ook niet zo dat hij het eens even rustig uit kan gaan rijden. Perez moet gewoon nog blijven knokken tot het einde om de 2e plaats die hij eigenlijk nog nooit heeft gehad, hè, bij Red Bull. Want vorig jaar, niet vergeten, toen in de laatste race werd hij ook raakte die ook kwijt. En dat zegt toch wel iets, hoor. Met zo'n auto waar Max Verstappen zo ongelooflijk machtig mee is, dat je het gewoon niet voor elkaar krijgt. 5 puntjes in de laatste 3 raceweekenden, waar ook nog een sprintrace tussen zat. Ja, dan denk ik, hè. Kijk, ik ben jouw man dan niet. Maar ik denk toch dat je een beetje moet gaan vrezen voor je toekomst bij Red Bull. En ook als je zelfs nog 1 contractjaar op zak hebt.
Ja, dus, maar dat ga je niet bekendmaken als Red Bull zijnde voor Mexico, toch?
Zou ik niet doen. Lijkt
dus je
me heel
eerst
onverstandig.
Mexico, alleen... Als je dan Mexico uit bent en je bent voorbij de paspoortcontrole, je zit in het vliegtuig, dan zeg je, Checo, listen.
Nou ja, het is veel chiquer zou natuurlijk zijn als het in de winter doen.
Ja.
Maar ik weet, ik ken de ins en outs niet. En misschien is het wel ongelooflijk lastig met dat contract wat nog een jaar doorloopt. En dat heel veel geld gaat kosten. Maar ja, als je het nou even omdraait, wat hebben ze als wisselgeld? Kijk, er zit nu een Australiër die heel goed in de groep ligt, die zit nog even op de reservebank, maar die zal in Australië of in Amerika echt wel weer terugkeren in die auto met de geblesseerde hand. Daniel Ricciardo in de AlphaTauri. Je hebt Yuki Tsunoda en je hebt Liam Lawson die best wel een redelijke indruk maakt sinds dat hij als vervanger in die auto zit voor Ricciardo al best wel wat races. En eigenlijk heb je de 3. Waarvan je er maar 2 toekomst kan bieden volgend jaar. En je hebt er een Mexicaan. Ja, daar kunnen we een heleboel over zeggen. Maar eigenlijk is hij gewoon gewogen en te licht bevonden naast Verstappen. Dus volgens mij, als Perez nog een paar van dit soort weekenden aan elkaar blijft knopen, dan moet je toch gewoon gaan vrezen voor je positie.
Ja, precies. En dan kan je makkelijk gaan doorschuiven met andere mensen. Hè?
Nou ja, hij hoeft niet te gaan vissen in een vijver, zeg maar. Hè? Nee. Helmut Marko. Hij heeft ze voor het kiezen, zeg maar.
Nou, dat zal voer worden voor de komende weken, vermoed ik zomaar. Want we hebben een raceloos weekend volgende week. Dus dat gaat, iedereen gaat weer speculeren. Er komen al die verhalen erbij natuurlijk. En dan gaan we daarna richting Amerika. Dus ik denk dat wij de komende weken daar vast nog verder over zullen gaan praten. En in deze podcast ongetwijfeld. Op naar Amerika, op naar Mexico daarna en op naar het einde van dit seizoen. En op naar wat voor record Verstappen nog kan. Kan hij nog een record breken dit jaar of niet?
Dat lijkt me wel.
Je gaat mag jij raden welke? Je gaat nu naar de statistieke site opzoeken. Ik denk de meeste overwinningen in een seizoen.
Heel goed.
Ja.
En hoeveel denk je dat dat er zijn?
Hij zit. Ik denk dat dat er...
Het is een instinkertje, hè? Zet ik er even bij.
Ja. Ik denk dat hij dat al heeft, of niet?
Dat heeft hij al, ja. Heel goed, Etienne, heel goed. En wanneer gaat hij dat evenaren, denk jij?
15 zijn dat er dan of zo, of niet?
Ja, hij heeft er nu 14, al vorig jaar 15.
Ja.
Dus hij heeft nog 5 races om over die 15 heen te gaan.
Dat is toch best leuk als hij dan nummer over 15 heen gaat en nummer 16 in Mexico pakt. Dat is toch leuk?
Ja, superleuk. Je moet overigens ook even naar het percentage kijken. Dat is echt, dat is fantastisch. Je hebt dus winstpercentage in 1 jaar.
Ja.
Alberto Ascari had tot dit jaar dat record met 75%. Ja, in natuurlijk een raar seizoen. Hè. 1952 had je 8 races, hij won 6. Ja, nou, dat hoef je niet heel wiskundig aangelegd voor te zijn. Maar Verstappen staat nu op 82,3%. 14 uit 17. Ja, dat is bizar natuurlijk.
Dat is wel een bizar aantal, ja, precies.
Ja.
Ja. Nou ja, dat is ook nog een mooi om vast te houden. En zijn dan nog van andere dingen vast te krijgen voor de bingo kaart de komende weken waar we nog op mee kunnen?
Nou, ja, pole positions in 1 jaar. Kan dat nog? Even kijken. Kan dat nog? Ja, hij heeft er nu 10 uit 17. Nou, dan moet hij ze allemaal halen. Moet hij nog 5 poles halen. Dan komt hij samen met Vettel. Die had er ook 15 in 2011. Wordt lastig, denk ik.
Dat wordt een uitdaging. Ja.
Met de snelheid van die McLaren's wordt lastig.
Ja. Nou, zie je, er zijn nog wat records gelukkig te breken voor Verstappen de komende jaren.
Ah, joh, maar de bingo-kaart is zo groot in deze sport, joh.
Minste track limits in een race, meeste track limits in een race, dat soort dingen.
Ja, die allemaal. Heeft Perez, die pakt niemand meer af. Nee, jeetje, man. Wat was dat? De ene straf na de andere.
Ja, maar ja, weet je, als je eenmaal in de hoek zit waar de klappen vallen, hè? Het is net Ajax-Perez.
Ja.
Op een gegeven moment wordt het niet meer beter.
Nee. Ja, dit... Overigens, hè, mag ik nog 1 kritisch dingetje over Qatar zeggen? Ja. Ik ben er toch zo lekker bezig.
Je bent het land nog niet uit, toch?
Nee, joh, maar dat komt wel goed.
Oké. Je kijkt ook achterop als je dit zegt.
Ja, je weet niet wie er staat. Nee, maar... hoe voel jij nou dat feestje wat ze zaterdagavond hadden geregeld? Voor die sprintrace van Max.
Vond je dat... dat was dat feestje met die DJ, bedoel je?
Ja, dat had Red Bull zelf geregeld.
Oh, dat was van Red Bull.
Ja, maar dan zie je dus, hè, jij begon dus de podcast ermee. Ja. Dan zie je dus van kilometers aankomen dat die zaterdag beslissend gaat worden. Dan heb je 2 weken lang om je op voor te bereiden als Qatar zijnde. Maar ook als FIA en FOM, laat ik daar ook gewoon even naar kijken. En dan wordt hij dus wereldkampioen. En dan, ja, dan is het een soort sobere zaterdagavond. Want het is een sprintrace en daar doen we normaal niet zo heel veel mee. Ja, oké, okay, er was een Champions persconferentie ingelast, maar... Ja, verder was er 1 sobere bende. En dan een dag later, dan wint hij dus de normale race. Ja, wat eigenlijk bijna als mosterd na de maaltijd gezien kan worden. En dan steken die Qatari dus voor een miljard euro vuurpijlen af. Dan denk ik, had nou een paar van die pijltjes een dag eerder de lucht ingeschoten.
Nee, dat snap ik dat je dat zegt. Alleen Henk was verantwoordelijk voor het vuurwerk en die was zaterdag vrij.
Oh,
en ja. Die begint altijd zondagochtend vroeg met opbouwen. Want ja, zaterdag is zijn vrije dag. Dus
Henk, ja.
Ja.
Ja. Nou ja, dan zal dat het wel zijn, weet je.
Nee, maar ik, tijdens het WK was er overal Messi, overal hing die. En als je nu dan als Qatar de wereldkampioen binnen hebt, dan zou je dat zaterdag al groot uitpakken. Lijkt me niet meer dan logisch, toch?
Overigens, hier naast mijn hotel staan dus 2 wolkenkrabbers. Zou je ook wel gezien hebben. Mm-hmm. Maar elke avond worden op die ene wordt Verstappen geprojecteerd en op die andere Perez.
Ook leuk.
Perez stond er net ook nog op.
Oh.
Dus ja, ik weet niet. Misschien hebben ze de race niet gezien of zo. Hij had ook wel 1 WK-puntje.
Dat is waar. En dat is wel goed. Want, nou, ik hoor het al. Jij bent groot fan 2... van Qatar. Volgend jaar geef je die race graag weg aan Marijn, denk ik. Zomer in november.
Ja, nou ja, goed. Ik ga er met alle liefde weer naartoe. Maar ik ben er nu 5 keer geweest. Het is niet mijn droomlocatie, Etienne. Laat ik het daarop houden.
Nee, dat begrijp ik. Nou goed, wij zijn er volgende week gewoon weer met een nieuwe pitstop. Dan gaan we vooruitblikken op wat er gaat komen de komende weken. En ik wens je een goede terugreis. En tot volgende week.
Oké.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!